In die diepe stilte lost alles op. Als je wegzakt in die diepe ontspanning, je zakt eigenlijk onder de vormen uit. In die ontspanning laat je alle oriëntatiepunten los, alle punten die je nog vasthoudt. In de werkelijke stilte is er geen oriëntatie meer wat het geluid betreft. De vorige keer hebben we het gehad over die perspectiviteit. Dat het perspectief wat je inneemt al een punt impliceert waarop je zelf vastzit. Afhankelijk van je standpunt heb je een bepaald perspectief. Wanneer er een bepaald perspectief is, heb je daar een oorsprong, een standpunt. Met die hele oriëntatie, ik hier, dat daar, dat voor, dat achter, links, rechts, boven, onder. Het geluid precies hetzelfde. Daarbuiten dit, daarbuiten dat. In het centrum, waar alles ontvangen wordt, daar zit jezelf. In de stilte valt die oriëntatie weg. Die plaatsbepaling valt weg. Betekent dat je zelf als centrum wegvalt. Dat standpuntje loslaat van waaruit je alles ziet, van waaruit je alles hoort, van waaruit je alles vasthoudt. In de ontspanning, je zakt in die diepe ontspanning, in die diepe stilte. En je komt vrij van dat standpunt. Vrij van het vasthouden. Dan is er voor jezelf geen standpunt meer. De neiging is erg sterk om toch steeds weer opnieuw een standpunt te creëren. De meeste mensen die zullen daar wanhopig naar zoeken wanneer ze voelen dat hun eigen standpunt gaat verdwijnen. Het is zo dat bij heel veel mensen natuurlijk in de laatste eeuw heel veel van die vastigheden verdwenen zijn. Dat heel veel van hun identiteit verdwenen is. Dat mensen werkelijk zoeken om een nieuwe identiteit te krijgen. Weer opnieuw. Het vastzetten in allerlei zaken, zodat ze dat standpunt dan ook kunnen verankeren. En dan ook duidelijk weten, oh ja, ik zit heerlijk vast. Maar je ziet ook dat het meestal niet lukt. Wanneer eenmaal aan dat hele stelsel zo gewrikt is dat het open is gekomen, dan lukt dat niet meer. Wanneer je een duidelijke kijk krijgt op dat mechanisme, zo op jezelf. Dan is het duidelijk. Laat maar vent los. Want je ziet het, wanneer veel is losgelaten, wat blijft er meestal over? Er blijven individuen over, die alleen maar een klein beetje een prettig leventje willen hebben. En in die zin toch nog een zekere identiteit houden. Ik heb dit meegemaakt. En ik ga dat doen. En ik heb dit en ik heb dat. Oh ja, de website. Er komt ook op die literatuurrubriek iets over de man ohne Eigenschaften.
Muziek.
Ja. Maar dat is heel typisch. Het is een typisch figuur uit de 20e eeuw zo. Dat al die vastigheden verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de eigen identiteit. Verdwijnt ook dat hele stapeltje eigenschappen die de identiteit uitmaakt. Je kunt het bij jezelf onderzoeken wanneer je nagaat. Wat kan ik over mezelf vertellen? Dat is ook die eigenschappen van de identiteit grotendeels zijn verdwenen. Dat gaat dus in de goede richting. Alleen het is niet radicaal genoeg. Wanneer het halverwege blijft, is het zelfs gevaarlijk. Moet je maar kijken naar de hele volksbewegingen. Ja, natuurlijk, de jaren 30, 40, maakt ons ook, deze tijd. Er wordt dan toch weer een beroep gedaan op het veiligheidsgevoel van mensen. Dat blijkt nog steeds te werken. Het zijn dan vrij primitieve zaken die dan een rol spelen, die dan blijkbaar toch daar in die identiteit nog zitten. Er zijn geen verdere verankeringen, dus de hele zaak die loopt hier achteraan, de zaak loopt daar achteraan. Het maakt allemaal toch niks meer uit.
Dus je gaat roepen, schreeuwen of roepen om een sterke man.
En dat is inderdaad het gevaar. Maar je ziet dus wanneer die verankeringen in bijvoorbeeld de grote godsdienstige stelsels, politieke overtuigingen enzovoorts verdwijnen. Zeg ja, het heeft heel veel voor, want de hardheid gaat er dan vanaf. Aan de andere kant, je ziet wanneer dat dan verder gaat, toch op het punt van die ik-personen, dan is het toch een heel oppervlakkig geheel van belangen van die ik-persoon, die in allerlei kaders dan weer gebruikt worden.
En in deze tijd is er ook sprake van identiteitsverliezen, met name vanwege de ontwikkeling in de elektronica. Zo snel gaat dat niemand er meer kan bijhouden.
Er zijn allerlei ontwikkelingen, dit is er ook eentje van, ja. De identiteit van mensen die wordt heel diffuus op het internet bijvoorbeeld, hè?
Ja.
En in de computers van de grote maatschappijen. Het is goed dus om die hele dynamiek te zien van die eigenschappen die horen tot de identiteit van mensen. Conservatisme is, laten we teruggaan, laten we alles herstellen. Je kunt ook zeggen, laat het nou eens een keer helemaal 100% worden.
Als de dood het alles uit elkaar dondert, dan
dat is dus op dat punt van die ik-personen de angst. Natuurlijk, toen die vaste ideeën, die geloofsovertuigingen, een stuk wereldbeschouwing ging verdwijnen, gaf op zich natuurlijk al ontzettend veel angst. Maar goed. De meeste mensen hebben er een beetje mee leren leven. niet verder.
Nee, dat hoor je overal. Hè? Wat zal er dan gebeuren als het wel verder gaat?
Ja, daar heeft het hier vaker over gehad. Wanneer het wel verder gaat. Wanneer werkelijk die laatste dingen die die ik-persoon nog in stand houdt. In dat ik-persoon daar nog aanhoudt. Als ik-persoon. Moet eens kijken wat er gebeurt wanneer dat ego als centrum verdwijnt. Dus dan verdwijnt ook de laatste egocentriciteit.
Nou, je ziet het omgekeerde gebeuren dus in de wereld.
Nou ja, in de zin zoals we net over gesproken hadden. Dat toen er nog van die stelsels waren, toen werd die egocentriciteit en het egoïsme gedempt door dat hele netwerk wat functioneerde. En dan die grote brokken identiteit, die zijn losgelaten. Maar dan houd je dat wel dat hele mechanisme van de ik-persoon nog in stand. En nogmaals, dat heeft zijn gevaren. Voor zover daar nog een dualiteit is, wordt dat dualistische persoontje niet meer opgenomen in het grote geheel. Veel minder althans. Dus dan krijg je dat die platte behoefte van dat ik-persoontje veel sterker gaan gelden.
Dat zie je toch al gebeuren?
Ja, dat zie je gebeuren.
Het terrorisme is het gevolg van volgens mij.
Ja, daar zitten ook andere dingen in. Daar zitten ook nog allerlei dingen in die wel te maken hebben met zo'n groot systeem van geloofsovertuiging enzovoorts. En dan zeg je, nou, misschien is het goed wanneer dat nog een beetje eraf breekt. Maar daar zijn juist, daar, want wat gebeurt, ik zei al, toen die grote verhalen eigenlijk verdwenen. Nou, de meeste mensen die hadden ontzettend angst voor wat er dan komen zou, want er is helemaal dan verder geen houvast. Hetzelfde gebeurt op het ogenblik dus in de islam, die inderdaad op wereldniveau mee gaat spelen. De hele verwestering in die islamlanden. De angst die daardoor ontstaat, het oude te verliezen. De oude identiteit te verliezen.
Begrijp ik terug helemaal nog.
En dan krijg je toch weer zo'n reactie, toch vasthouden. Of nog meer vasthouden dan vroeger. Want de islam in die landen, nou dat was over het algemeen was het een hele vriendelijke islam. Het functioneerde uitstekend. Maar goed, juist in die onzekere tijden, dan krijg je die verhouding.
Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat ik zelf zo bang ben voor racisten in Nederland. Als ik dat op journaal, dan ben ik maar dan denk ik ook, ja, het is alleen maar de vorm, dus...
Het gaat er niet juist om.
Of niet angst maken.
Dat je doorhebt wat het mechanisme is. En dat het min of meer bij iedereen speelt, ook bij jezelf. Dat je nog duidelijker doorkrijgt, oh ja... Hey, wanneer het nou nog eens een keer verder gaat, wanneer ik nog meer loslaat. Wanneer ik zelfs dus niet alleen die grote verbanden loslaat, maar ook die verbanden daar intern in mijn eigen psyche. Wanneer ik dat ook nog eens een keer loslaat. Wanneer ik dat standpuntje daar in het lichaam nou eens een keer loslaat. Dan gaat werkelijk alles oplossen. Dan pas verdwijnt die egocentriciteit. Dan ontstaat er een non-dualiteit. En moet je kijken, meteen heb je ook de maatschappelijke problemen. In ieder geval niet meer vanuit die dualiteit meer. In die non-dualiteit is er geen gescheidenheid. Het is inderdaad een punt van een nog grotere anarchie. Niet in de zin van die anarchisten uit het begin jaren van de 20e eeuw. maar wel intern psychisch. Natuurlijk, dat er een ordening is, dat is helemaal niet erg. Het hangt er alleen maar vanaf hoe. Wanneer een ordening spontaan ontstaat in een geheel, uitsteekt, dan blijft het geheel aanwezig. Dan blijft de eenheid aanwezig. Zodra het een ordening is die ergens vanuit het centrum komt, dan zie je de kunstmatigheid, dan zie je de krachten die moeten werken om het op te leggen aan anderen, en je krijgt problemen. Die diepte van de totale oriëntatieloosheid, die zal er heel duidelijk moeten zijn. Die non-dualiteit. Om te garanderen dat niet weer ergens een dualiteit ontstaat waarin hardheid aanwezig is. Conflict bestrijden. In ontspanning. Dan vergeet je dat eigen standpunt. Dan vergeet je ook het verdedigen van het eigen standpunt. Het vasthouden daarvan. Zie je dat je dan meer jezelf bent dan ooit? En zie je dan dat er een non-dualiteit is in dat zelf zijn, dat universeel is, overal aanwezig is. Dat ook uitgaande van andere mensen dat meteen ook ervaren wordt. Dat iedereen dat zo heel duidelijk bewust kan worden. Dat daarin geen tweeheid is. In de ontspanning laat je steeds meer los. Je laat je erin verzinken. Steeds meer structuren laat je los. Structuren die steeds dichter bij die oude kern liggen. Bij het oude standpunt liggen. Structuren komen vrij. Waarin de ontspanning door mag gaan. Zijn die schillen, die rokken van een ari. Op een gegeven moment blijft er niks over. Als de ontspanning mag doorgaan, verdwijnt dus alles.
Zodra er ook maar iets schuurt in het dagelijks leven, betekent dat je niet oriëntatieloos bent.
Ja.
Dat betekent nogal
wat. Het gaat zelfs nog verder. Want dit is dan nog vrij grof wat je zo in de relatie met andere mensen merkt. Ja. Maar moet je eens kijken wat er intern dan al gebeurt.
Nou.
Het is dus goed om heel bewust te zijn van die standpunten die je zo gedurende de dag inneemt. Het is ook goed om op een bewuste manier een klein beetje meer te gaan spelen met die standpunten. Dat meer in de leefwereld, maar ook heel concreet, meer fysiek. Blijf je erachter zitten, achter die ogen, dan heb je meteen een vast perspectief. Maar meteen ook een centrum waar je vast zit, namelijk ergens in je hoofd. Maar je kunt best zeggen, oké, nou sta ik gewoon een paar meter naar rechts. Dan heb ik een ander standpunt, een ander perspectief.
Ik vond het als opzienbarend dat je zei dat we onder de vormen uit konden zakken. Want ik ben altijd bezig met er bovenuit stijgen.
Ja, dan is het goed om eens een keer onderuit te zakken.
Stijg ben je nog bezig.
Ja, heel gauw. Heel gauw. Hans, die was ook weer een pak stenen. Daar hebben we het over gehad. Als je een baksteen bent, hoef je niks te doen.
Nee, dan val je alleen maar.
Die val gaat toch door, Hans?
Ja, ze vinden dan... Wat gebeurt er wel?
Hoe meer je een baksteen bent, is het beter gaat het door, hè? Als de baksteen handjes krijgt om zich ergens weer vast te klampen, dan stopt de beweging weer heel. Maar dat is wel die beweging, natuurlijk. Totaal passief. Laat je maar zakken in die pijnloze diepte. In die pijnloze stilte. Wie zou er nog wat moeten vasthouden? Zie je die constructie wanneer dat wel wordt ingevuld? Wie zou er wat moeten vasthouden? Eerst even flink aan het knutselen gaan. Moet eens kijken hoe iedereen zit te knutselen. Direct wanneer het ik denk even opkomt, dan zit je te knutselen. Spanning mag het knutselwerk uit elkaar vallen.
Het is gebeurd.
Ja hoor, ik probeer één.
Ik knalde dat.
als je je hele leven al geknutseld hebt om iets in elkaar te brouwen wat er een beetje erop lijkt, dan zie je wel de gewoonte om dat zomaar in stand te blijven houden. En nog een beetje mooier te maken. Sowieso merk je na verloop van tijd dat het niet in stand te houden valt. Dat het toch vanaf de geboorte al bezig is af te takelen.
En bij de dood.
En dan is het helemaal gebeurd.
Dus we zijn ons leven gewoon alleen maar aan het knutselen.
Komt er toch op neer?
Ja. Al die grote kunstenaars dan en zo. En wetenschappers, mensen die heel veel betekenen voor de wereld of zo. Het is allemaal knutselwerk.
Ja, dat is het anders.
Maar dat wil niemand loslaten.
Dat is nou juist de pest.
Ja, maar wij hebben er al zo'n moeite mee. Laat staan ergens in de Achterhoek in Irak of zo.
Wanneer je maar ziet wat het principe is. Mm-hmm. Wat het ook het principe is wat problemen geeft. Iedereen die wil namelijk een mooi bouwwerkje maken.
Ja.
Wanneer het gewoon daar ergens los staat, zeg je, nou dat kan wel, maar meestal willen ze het bouwwerkje groter maken.
Ja, maar
en dan zeggen ze, nee, die mooie plank die jij hebt, die wil ik hebben.
Nou, dat is de oorlog dus. Maar het gaat toch niet om die bouwwerken, maar om het vasthouden aan die bouwwerken, toch?
Wanneer het werkelijk allemaal in het grote geheel is, nee, ja, natuurlijk, de hele schepping, het hele leven, dat is op zich een ontwikkeling van vormen. Ja. Zolang dat doorgaat, uitstekend. Maar het zijn niet van die ik-bouwwerkjes.
Het is een steeds veranderend geheel.
En wanneer het in het grote geheel is, dan zeg je, ja, dat is het grote spel.
Uh-huh.
Maar dan is er niet meer een ik die ergens zegt van, oh nee, kijk eens, dit is mijn territorium.
Dus het knutselen kan gewoon doorgaan.
Ja, maar dan is het niet meer een ik-knutsel.
Uh-huh. Dan is het gewoon het knutselen.
Op kosmische schaal, ja. Maar zodra ergens iets gesigneerd wordt, dan zit je alweer.
Uh-huh. Tussen geboorte en dood in, hè?
Ja. Je bent toch altijd aan het signeren?
Ja. Ja.
Ja, niet alleen in je boeken.
Nee. Niet alleen in mijn boeken. Ja, wacht even. Hallo. Ja, maar dat stelt niks voor. Dat is wel duidelijk.
Nee, oké. Okay.
Maar je speelt het spel toch mee?
Dat hangt er dus vanaf. Wanneer het werkelijk een kosmisch spel is, dan is er niet meer een jeugd die meespeelt, maar dan is het een zich ontplooien van het grote.
Okay. Wat ik me afvraag, we worden geboren, we gaan het hele knutselleven in.
Ja, wie?
En over wie wordt geboren? Ik weet het niet.
Op een gegeven moment komt er een identiteit die zegt, ik ben geboren en nou moet ik dit in stand houden en nou moet ik dit nog beter maken enzovoort.
Uh-huh. En dan begint hij te knutselen.
Een baby zit niet te knutselen. Nou, dat kun je eigenlijk niet een knutselen noemen. Maar zodra er maar even een notie komt van ik en iets anders wat ik wil hebben, en ik ga mijn ketel opzetten op een bepaalde manier om toch wat te krijgen, dan heb je het al.
Maar er is toch een bewustzijn?
Ja, maar wat is bewustzijn?
Een bewustzijn zonder ik.
Ja, dus dat is zonder ik, dat is dus universeel bewustzijn.
Ah, dus voor de geboorte, zeg maar, was dat bewustzijn? na de dood is het de leer. En daartussenin, in het leven, meet je jezelf een... Wat zeg
je? Dat is er ook dus.
Ja, maar je klamp je dus vast aan een ik.
Ja, en dan kijk je alleen maar met oogkleppen op.
Het gaat er dus om die oogkleppen te verwijderen.
In ieder geval dat die wegvallen en dan is er weer dat universele.
Ik merk steeds dat ik bezig ga met het woordje diep. Ik kan me voorstellen vanuit de vorm gekeken naar de achtergrond. Waarin de vorm verschijnt dat het pijloze diepte moet zijn. Maar als je dat zelf bent, dan is het geen diepte meer.
Nee, dat is zo.
Dan is het toch niet pijloos meer dan?
Nee, het hart is pijloos, maar het is ook maar een woord. Nee, het gaat werkelijk om. Uitgaande van die lichamelijke situatie en daarin ontstaat ontspanning, dan kan er dat gevoel zijn, oh ja, ontspannen maar. En die ontspanning die zal werkelijk radicaal moeten zijn. En dat duid ik aan met het totaal wegzakken in de pijloze diepte. Maar natuurlijk, dan pas ga je merken dat je alles al bent, dat je die oneindige ruimte zelf bent.
Dan is geen diepte.
En dan is dat helemaal niet meer een diepte, want en dat zakken ook niet en zo, want ja, die zakken. Maar het is wel een uitgangspunt wat goed is wanneer je eenmaal toch in dat lichaam zit. Mm-hmm. Zegt, hé, dat lichaam, hoe zit het? Nou, ga maar eens een keertje naar boven toe, of ga maar eens een keertje naar onderen toe. Ja, of ga maar eens een keer opzij.
Nee, ik heb ook begrepen dat elke cel totaal ontspannen zou moeten zijn in je lichaam.
Dat kan dus pas wanneer er niet meer een ik is die ergens nog een verkramping heeft.
Dan kan de cel zich ook ontspannen.
Want dan gaat alles zich ontspannen wanneer er geen ik in zit in het lichaam. Hm. Dan is er ook geen ik-spanning. Ja. Dus dat is dat radicale loslaten van die identiteit van je. Dus tot en met dat ik. En als je eenmaal al ervaart dat je die ruimte bent... En er is toch nog zo'n restje van het lichaam met wat spanning. Oké, dan zeg je oké, ik ben al eigenlijk alles al. Dat andere, dat gaat wel oplossen.
Toch had ik een beetje moeite mee hoor, met dat je op een gegeven moment zegt, nou de cellen gaan ontspannen. Of zoiets. Want je zegt ook, het lichaam heeft zijn eigen leven. En, ja. Die koppeling is dan niet zo direct. Als je helemaal ontspannen bent en alles er ontspannen.
Het gaat er alleen om dat je ziet dat ook wanneer het gaat om dat lichamelijk organisme, dat er werkelijk een diepe ontspanning ontstaat wanneer er geen ik-spanning meer is.
Dat is oké, maar ik bedoel... Die
en voor de rest, dan is het inderdaad het leven.
Ja. Dus het zou zijn of ze ontspannen zijn of niet, die cellen.
Nee, maar het ging nou eventjes om de ontspanning. Je ziet, wanneer er geen ik-spanning is, is het dus ontspanning. Mm-hmm. Verder niks.
Oké.
Maar dat ik kan zich niet ontspannen.
Ja. Nee, het ik, dat kan zich niet ontspannen, maar het ik is in essentie alleen maar spanning.
Ja. Ja,
dus. Alleen, je ziet wel dat je niet alleen dat ik van die spanning, ik spanning bent. Dat is het punt. Mm-hmm. En wanneer je begint nou vanuit het standpuntje van een ik-spanning, zeg je nou, oké, laten we eens kijken wanneer je nou eens een keer helemaal diep wegzakt in een ontspanning. Steeds dieper wegzakt, steeds dieper wegzakt. Oh ja, nou komt er een ontspanning. En die ontspanning die verdwijnt. Ik zei al, dat is iets als uien, die schillen van een ui. En het blijkt dat er helemaal niets overblijft. En het zelf zijn, dat blijkt oneindig te zijn.
Dus nog gespannen, nog ontspannen.
Ja, daar kun je verder helemaal geen eigenschappen meer op pakken. Maar uitgaande van die ik-spanning, oh ja, het ik kan zich niet ontspannen, maar nogmaals, er is iets meer dan dat ik met zijn spanning. Je bent al lang die ruimte. Daarom is het mogelijk dat die ik-spanning zich gaat ontspannen.
Ja, ik snap dat niet, want dat ik dat met die ruimte in aanraking komt, die gaat zich nog meer spannen, want die denkt, ik ga eraan.
Ja.
Dat kan, behalve dat ik namelijk, voor zover dat ook nog een beperkt zelfzijn is, is dat hetzelfde zelfzijn als het oneindige zelfzijn. Alleen, daar is het een beperkt zelfzijn, zodat in dat centrum van dat beperkte zelfzijn of ego het niet duidelijk is hoe het zit. Maar, natuurlijk ben je al het universele. Dat is de basis waarop die inspanning kan verdwijnen. En dat betekent dat de beperking kan verdwijnen. En het doet dat ik niet als centrumgerichte spanning. Maar dat gebeurt wel in het grotere geheel van zelfzijn. Daarom is het ook zo dat wees bewust van jezelf als het alomvattende. Van daaruit verdwijnt die inspanning. Als er alleen een ik zou zijn met spanning. En het is alleen maar spanning, nou, verder niks, nou, dan zou er niks kunnen gebeuren.
Ja.
Maar er gebeurt wel wat, en dat komt omdat er die grote ruimte al is. Van zelf zijn, daarin ben je zelf, en daarin lossen al die spanningen heel makkelijk op.
Maar ik snap de weg naar die ruimte niet.
Het is een bewustwording van je eigen identiteit als ruimte.
Ja, maar dat is wel flauw. Ik kan vragen, wie wordt zich dan bewust?
Dat is intern het bewustzijn dat ook zelfzijn is. Daarin is het bewust.
Maar dat is al bewust.
Ja, maar blijkbaar is het mogelijk dat ergens een soort afsplitsing komt in de vorm van zo'n beperkt of beperkend zelfzijn.
Ja, en dat dit afgesplitste deel, dat begrijpt dit helemaal niet waar je het over hebt. En dat deel wat al bewust is, dat weet het al.
Ja.
Dus ik kan niet... Dat is, ja, dat...
Wanneer je toch zelf al dat onuitsprekelijke bent.
Ja.
Nou, dan zeg je, ja, oké, daar waren een paar nebeltjes, maar die hebben niks te betekenen. Maar blijkbaar is er de mogelijkheid om vanuit dat universele zelfzijn ergens in te duiken.
Ja, maar datgene waar je ingedoken bent, dat begrijpt dit verhaal niet.
Dat is toch een zelfzijn, dat is het zelfzijn in de beperkte omstandigheid. Dat zelfzijn, dat heeft een geweten. Ook al zit je erin, hé, ik weet wel beter.
Dus die ik-spanning, die heeft ergens toch nog een weet van?
Die ik-spanning, voor zover dat een zelfzijn is, en dat is een ik, is dat ook het universele zelfzijn. Dus dat zit daar ook in.
Het zit er altijd in, ja.
Dus het ik verkleint tot de persoonlijkheid.
Alleen, het wordt, ja, de beperking die gaat dan in de ervaring overheersen. Terwijl er wel degelijk ook dat universele is. Dus wanneer er maar even wat ontspanning komt, nou, dan wordt het weer zo duidelijk als wat. Wanneer eventjes dat ik vergeten wordt, die beperking vergeten wordt. Is het universele er weer?
Ja, zo werkt het blijkbaar. Maar...
Ja, zo werkt het. En blijf daar maar aan houden. En ga niet allemaal theoretische kwesties ervan maken.
Ja, maar het lijkt elkaar uitsluitende grootheden te zijn.
Nee, dat is het dus niet.
Nee, blijkbaar niet. Ja.
Het omvattende is ook het interne.
Maar het wonderlijke.
Het transcendente is ook het immanente.
Ja, maar het wonderlijke is dat dat grote, of dat alomvattende, dat weet het al. Dat heeft niet iemand nodig om het nog eens een keer te vertellen, want het weet al. Terwijl dat ik, dat heeft het wel nodig, maar die begrijpt er geen bal van. Dus ja, nou dat ja, lijkt zo.
Voor zover dat zelfzijn daarin is, is er wel een weet van.
Ja.
En daar doen we beroep op.
Wat Ernst zo zei over dat elke cel van het lichaam dan ontspannen in een cel is natuurlijk een woord, ja, oké. Maar het is natuurlijk wel zo, als je helemaal ontspannen bent, waar jij nu over spreekt, dat het lichaam helemaal ontspannen is. Dus elke cel is dan ook ontspannen.
Goed, in ieder geval, wanneer werkelijk die ex-spanning verdwijnt, dan is er universele ontspanning. Maar zie je het niet als twee gescheiden grootheden?
Wel gradaties. Verschillende gradaties.
Ja, maar dan is het dus vanuit dat ik-centrum waarin dan die scheidingen gemaakt worden.
Ja, op zich, er is geen scheiding, maar er is wel een soort gradatie in volume. Kijk, het lichaam, grofstoffelijke lichaam, is eenmaal, die heeft zijn intelligentie, het klopt, maar het is wel heel laag intelligentie in vergelijking met het ik-bewustzijn. En daarom heeft het vertrouwen nodig dat het van ik-bewustzijn kan in iedere cel doordringen, zodat die cellen ontspannen komen en dat het immanente, allesomvattende en doordringende tegelijk bewustzijn kan zichzelf zo ervaren, zonder kramp van dat lichaam en de geestmechanisme. En die twee zijn ook hetzelfde bewustzijn, maar wel in lagere mates.
Jawel, maar
hoe lagere mate is, ja, we komen weer iedere keer bij, er is een scheiding, maar het is wel illusieur, het is niet echt. Maar die is er wel, maar toch illusieur, en wat illusieur is
je
niet echt.
Je ervaart dat dus van binnenuit, en dan zeg je, oké, ik heb verschillende gebieden van zijn, bewustzijn. Het ene is wat grover, het andere is wat fijner, enzovoorts. En soms dan zit ik daar meer, en soms zit ik daar meer. Dus die variatie die is er voortdurend.
Ja.
En af en toe dan ervaar je, er zijn helemaal geen grenzen. Ja, dan is het gewoon een kwestie van heel precies ervaren. Hoe zit het nou werkelijk wanneer ik nou niet meer iets kunstmatig vasthoud en kunstmatig in elkaar knutsel? Oh, dat is de openheid die er eigenlijk altijd al is. En die andere dingen, ja, dat zijn bepaalde omstandigheden. En daar kun je wel helemaal induiken en dan ervaar je een bepaalde wereld. Mm-hmm. Maar wanneer je nou ook die oneindige ruimte ervaart, zeg je nou, ja, dan weet ik hoe het zit.
Ja.
Het is net ook eens die poppetjes zo, in elkaar, in elkaar.
Ja, en dat kan in allerlei vormen, allerlei extra schillen. Maar op een gegeven moment zeg je, ja, wat is dat allemaal? Voor zover er een werkelijkheid is, verandert die voortdurend. Wat is nou de werkelijkheid? Nou, daar kun je in eerste instantie niks over zeggen. Maar langzamerhand krijg je wel door van, oh ja, voor zover dat allemaal verandert. Er is ook iets wat dat omvat en wat dat allemaal doortrekt. En de hele zooi die kan verdwijnen, wat blijft er over?
Ja. Wat ik bij mezelf bemerk, ik heb ook zo'n cd'tje van jou voor ontspanning. Ik vind het heerlijk, zakken. Dan kom je inderdaad echt in dat hele wijdse zijn, wat je eigenlijk bent. Maar dan, het is net alsof er altijd een soort, voor op een gegeven moment weer een iets wat er tegenin wil gaan om weer te gaan grijpen. Dat vind ik zo, dat bemerk ik gewoon. Terwijl er niks aan de hand is, er is helemaal geen reden. Het is eigenlijk het heerlijkste wat er bestaat, om daar te zijn en... Vind ik zo vreemd.
Ja, wat is het ook.
Wat er is. Maar, ook helemaal niet dat ik dan iets zwaars aan niks hoor. Maar ik wil gewoon weer iets pakken.
Ja.
Heel gek vind ik.
Ja. Totdat je op een gegeven moment door hebt. Oké, dat kan dan wel een kracht zijn in dat geheel van ruimte van ontspanning. Dat er wel zo'n neiging komt als een bepaalde kracht. Maar dan zie je het. En dan weet je meteen, oh, ik hoef daar niet in te duiken. Nee. Dat dat dan aanleiding geeft tot, weet ik wat, kop thee zetten of zo. Dat is helemaal
niet uit.
Dat maakt niet uit, maar die hoeft er niet in te duiken. En dat zie je in die ruimte. Oké, dat zijn blijkbaar nog krachten die spelen. Laat maar. Deze oorspronkelijke ruimte, die blijft er maar.
Maar ik ga dan een soort, ja, maar zeggen. Dan wil ik in die ruimte blijven, maar dan maak ik er een te groot punt van, denk ik dan.
Nee, want dan heb je alweer verkleind van, ik wil in die ruimte blijven.
Ja, dat is waar. Ja.
Nee, het is werkelijk een kwestie van het doorzien in zo'n vroege fase. En dan gaat het zijn eigen gang, zonder dat het je meeneemt. Ja.
En dan maakt het uiteindelijk niet meer uit, natuurlijk. Waar, welk kant je dan
zit. Nee. Maar het is werkelijk die kracht die blijkbaar ergens werkt, waardoor alweer, wanneer je het voelt, bij jezelf ergens weer een iets beperktere vorm van zelfzijn is die daar vatbaar voor is. Wanneer je het in de vroege fase ziet, zeg je, oh nee, los maar weer. En is het zelfzijn los en dan is die kracht los. Nee, er zijn geen algemene theorieën over te maken. Je kunt alleen maar vaststellen wat het geval is. En dan precies gaan kijken, oh ja, je kunt op het ene standpunt gaan staan, krijg je dit verhaal. Op het andere standpunt krijg je dat verhaal. Langzamerhand herken je die verhalen.
Ja.
Nee, en dus als je ziet dat die twee dingen, dat ik geheel, dat complex en volledig zelf zijn, niet gescheiden zijn. Dus dat ook dat vrije zelf zijn ook daar intern aanwezig is in die beperkte ik-sfeer. Dan zie je dus dat die grenzen doorlaatbaar zijn. Dat die verkramping niet alles tegenhoudt. En dan zie je dus dat intern in dat beperkte zelf zijn wel degelijk ook een stuk weten is.
En dat weten is dat waargenomen wordt.
Ja, een zekere ervaring van. En dan zie je dus dat juist omdat dan die grenzen niet meer zo stevig zijn, die afgrenzing niet meer zo stevig is, dat die plaatselijke verkramping ook dan vrij snel kan verdwijnen.
Ik hoop wat ik zeg dat dat geen boekentaal is van mezelf, maar in feite is het dan heel, heel makkelijk om te zien waarover het gaat. Alleen de moeilijkheid is dat al die vormen die zich wel aandienen, je er vandaan kan halen, maar het zien wat je bent is.
Ja.
Dat is niet spectaculair. Dat is niet spectaculair.
Nou, wanneer het maar zo gezien wordt dat het echt werkelijkheid wordt, dat is de realisatie. Dan zeg je, oh, dit is het. Dit is de werkelijkheid. En wanneer je het een beetje kent, zeg je, ja, natuurlijk. Zo simpel ligt dat.
Wat ik kan zien is dat elke vorm wordt waargenomen en dat is natuurlijk onmiddellijk. En
ja.
En datgene wat waarneemt is natuurlijk ook één met het waargenomen.
Ja, dat ben je zelf dus.
Ja, dat ben ik dus zelf. En, ja. Dus niet, geen vuurwerk, geen duizend zonnen.
Nee.
Nou ja, dat had ik altijd wel gehoopt.
Nee, maar moet je eens kijken wat het wel in zich heeft. Het heeft werkelijk die oneindige non-dualiteit in zich.
En wat het woord oneindig is dan ook?
Ja, maar het is zonder grenzen.
Zonder einde, ja, okay.
Dus de grenzen vallen weg.
Ja, okay,
en alleen in de overgang kun je nog iets zeggen.
Ja.
En dan houdt het zeggen dus ook op.
Ja.
Maar dan, zeg je ook, ja. Schitterend toch? Heel eenvoudig alles.
Ik weet niet of, waarom het schitterend is. Dat begrijp ik.
Nou, in die overgang kun je nog zeggen van, nou, die grenzen vallen weg, mooi zo. Hmm. Wanneer het een beetje gewend is, ja, nou, ja, dat is best allemaal. Het is open, het is heel eenvoudig. Er is geen probleem meer. Er is geen lijden meer.
Nee.
Dus het leven, voor zover het doorgaat, kan dus helemaal vrij doorgaan. Zonder probleem. In het grote geheel, want je bent toch al alles. Welke kant het ook uitgaat. Nou, dat is voor velen toch een opluchting.
Ja, zeker.
Dus het ik hoeft zichzelf helemaal niet op te lossen. Of op te heffen.
Dat kan het dus ook niet.
Nee, maar als het zich realiseert.
Ja, zijn. Maar dan is het wel dat je dat in jezelf zijn realiseert.
En dat is dan het ik.
En dat is niet het ik. Het ik hoort er wel bij, maar het is het zelf zijn dat iets vaststelt en zich realiseert zo. Mm-hmm. En daarmee is meteen de grens van het ik doorbroken.
En wat is dan het ik ben?
Nou, nog ergens zo'n kosmos van diffuus ik ben.
Maar hoe zit het dan met al die kosmologieën die uitgedacht zijn door Blavatsky, Beelden?
Het zijn toch allemaal verhaaltjes?
Dat is allemaal keurig in kaart gebracht.
Ja, en dan zeg je vanuit een bepaald standpunt kun je weet ik wat voor mooie kaarten maken.
Dat heeft geen werkelijkheidswaarde.
Voor Blavatsky wel. Dat is, zij realiseerde dat. Realiseren is ook verwerkelijken. Ja, voor haar was dat werkelijkheid. Maar wanneer je dus dat doet, wanneer er maar enige beperking in zit, dan zit je aan die beperking vast. En dat heb je dan met de theosofen.
Ja, met de theosofen, Rozenkruisers.
Nou ja, het is maar verder erop.
Alle tradities eigenlijk.
Noem maar op. Zeg je, nee, natuurlijk zit er wel iets in. Het is een veel ruimer standpunt, dan andere standpunten. Dus voor zover het een ruimer standpunt is, is het positief. Maar het fundamentele punt blijft wat ik net zei, voor zover dat daar nog gaat om een beperkte visie, een bepaalde beperking erin, een bepaalde constructie erin, zit je er vast.
Ja. Maar zoals het oorspronkelijk tot hen kwam, zeg maar.
Dat is toch precies hetzelfde. Eens kijken wat voor mensen allemaal visioenen gekregen hebben en wat voor gevolgen dat heeft gehad.
Ja, maar kijk, dat is gewoon wetenschap, hè?
Is dat wetenschap?
Nou, hier op, gewoon in de fysieke wereld probeert de wetenschap die fysieke wereld middels de zintuigen in kaart te brengen. En er zijn mensen die in staat zijn om de esoterische wereld in kaart te brengen.
Ja, maar dan moet je goed doorhebben wat er gebeurt. Ook bij de gewone natuurwetenschap. Eerst kiest hij zich een standpunt. De wereld bestaat uit materie. Ten tweede, ik ga op vanuit dat standpunt en in die wereld, met dat perspectief, ga ik werken. Dan zeg je, ja, dat is best allemaal. Wanneer je maar weet wat voor standpunt je inneemt. Want elk standpunt is een beperking. Dus een kritische wetenschapper is ook kritisch omtrent zichzelf. Dat betekent dat hij de grenzen van zijn eigen werk duidelijk in oogenschouw neemt.
En in die andere?
En het, voor die andere geldt precies hetzelfde. Dan kan je ook zeggen, oké, esoterische wereld, fijnstoffelijke wereld. Nou, goed, we gaan er eens een keer kijken. Dat doen we met de yogalessen ook. Gaan we eens een keer kijken wat die energetische lichamelijke wereld allemaal wel niet inhoudt. Want blijkbaar speelt dat altijd al een rol in het dagelijks leven, dus het is goed om daar bewust van te worden. Ja. Maar je moet eigenlijk weten op wat voor standpunt je staat. Oh, ik ga op dat standpunt en ik zie alleen maar energieën. Oké, wat houdt het allemaal in? Ik kan er nog aardig wat dingen over ontdekken. Mooi. Maar besef dat het wel een standpunt is en dat het een beperkt standpunt is. Mm-hmm. Dus blijf er niet te lang op zitten. Besef dus wat je werkelijk zelf bent. Dat is weer het omvattende.
Het zijn dus geen wetmatigheden.
Natuurlijk wel. Binnen een bepaalde wereld gelden wetmatigheden. Ja. Alleen de wereld zelf die is zo betrekkelijk. Omdat er andere werelden zijn.
Maar die innerlijke wereld, die esoterische wereld...
Dat is dus ook een bepaald soort wereld en er gelden ook bepaalde wetmatigheden. Ja. En die kun je dus een keertje bekijken, net zo goed als je de materiële wereld kunt bekijken.
Maar dat is een ontdekkingsreis.
Wanneer je zo bezig bent, dan blijf je vele levens met ontdekkingsreizen bezig. Ja. En die werkelijkheden zijn onuitputtelijk.
Maar wel steeds verfijnder. Bijvoorbeeld veel verfijnder dan het fysieke.
Ja, maar wat maakt het principieel uit? Of je nou een kleine kooi hebt of een grote kooi.
Nou, dat brengen ze mooi in kaart, hè?
Schitterend.
De fysieke wereld, astrale wereld, mentale wereld, causale, de boogie en de nirvana,
Ja, het is mooi om dat eens een keer te leren.
Karma.
Het is goed dus, voor zover je daar in aanraking mee komt, om dat te leren kennen, natuurlijk.
Maar je gaat dus volgens hen dus door al die werelden heen. Nou ja, je gaat dood en je komt dan in het astrale gebied terecht. En daar heb je dan het overzicht, het Kamaloka en zo, zoals ze dat noemen.
Ja.
En van daaruit ga je dus naar een soort hemelwereld waar je al je geestverwanten treft. En dan kom je bij het causale gebied terecht en dan dwendel je weer op aarde en begin je opnieuw.
Ja, maar zo heb je toch talloze werelden.
Een soort stuiterballetje zo.
Ja, als je dan wilt blijven stuiteren, dan moet je daarmee bezighouden.
Ja, maar... Dan gaat het er volgens hun om dat je doordringt tot die lichtwereld. En als je maar goed je best doet op aarde.
Nou, dan zit je in de lichtwereld.
Gouden kooi.
Dat hoeft dus allemaal niet.
Ja, het mag wel. Als je dat leuk vindt, dan moet je het zeker niet nalaten.
Maar je moet je er niet aan vastpakken.
Zie je het allemaal in het perspectief zoals het is?
Douwe, wat jij over praat. En zo, dat is wat zij het uiteindelijke noemen waar je...
Wanneer je daar een notie van hebt, dan zeg je nou, al die verhalen die gaan toch de prullenbak in.
Ja, dan ga je niet krijgen.
Waarom moet je eerst al die verhalen aanhoren en al die werelden doorploegen en weet ik wat allemaal, terwijl je het eigenlijk al weet?
Ja, dat hoeft het niet natuurlijk.
Nou, precies.
Maar je hebt wel wat kennis opgedaan.
Ja, maar wat is nou kennis? We gaan er werkelijk op.
Je weet van het. Ja, ik geef
met kleine kinderen, dan ga je nog eens een keer omweggetjes maken en zo. Het is prachtig en zo. Nou, schitterend. Maar als volwassenen ben je idioot om al die omweggetjes nog eens een keer te gaan maken.
Ja, maar ik blijf even doorspetteren. Maar als we zeggen deze aarde, deze fysieke wereld, dat is de enige werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben, schijnwerkelijkheid, oké. En van daaruit kloppen we het absolute in. Maar die innerlijke wereld, die zijn dus verfijnder. Dus je zou zeggen, dat is een hogere kwaliteit van de illusoire werkelijkheid.
Ja, noem het zoals je wilt.
Dan is het toch goed om daar kennis van te nemen.
Ik heb al gezegd, wanneer je daar behoefte aan hebt om daar eens een keer naar te kijken. En in het algemeen kan het best eens nuttig zijn om daar naar te kijken. Wanneer daar allerlei spanningen zitten. Oké, ga er maar naar kijken. Maar ik zei al, hou het uiteindelijke perspectief in het oog. Want dat is het belangrijkste. Blijf er niet langer mee bezig dan echt nodig is. Blijf het zoveel mogelijk zien in het grote geheel.
Ja.
Dan zie je van, oh ja, nou kijk eens, natuurlijk, je kunt best wat aan archeologie doen en aan geologie. En zo, ja, dat zijn wat diepere lagen en dergelijke. En wat aan geschiedenis doen. En overal zijn dingen te leren. Maar je ziet, je kunt je zo makkelijk erin verliezen. Wanneer je notie hebt van waar het werkelijk om gaat. Oké, dat is het belangrijkste, laat ik daarbij blijven. Voor de rest, misschien... Is het nuttig om dit te doen en dat te doen en hier wat kennis van te krijgen, dat is allemaal best. Maar centraal blijf ik bij datgene wat essentieel is.
Ja, dat zie ik.
En dan vervalt heel gauw het meeste van al die dingen die dan aangeboden worden. Maar moet je kijken waar mensen dan wel niet vol enthousiasme in meegaan, hè?
Ja.
De gekste dingen, mensen specialiseren zich en dan weten ze van dat gebied alles. Ja, goed, het kan allemaal. Ik heb een postzegelverzamelaar. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is van alles wat er is.
Ja, maar het gaat verder met postzegels.
Nee, maar dat is
een...
Ja, maar dan moet je kijken wat dat voor consequenties heeft voor jezelf. Mm-hmm. Wanneer je daarmee bezig blijft van, oh ja, kijk eens nou, daar, die dood, nou, er zijn toch allemaal fijnstoffelijke werelden nog. Gelukkig maar. Dus, de fysieke dood. Nou ja, dan ga je bezig met die fijnstoffelijke werelden.
Ja, met die
persoon. Het is wel geruststellende, zoals je het zegt ook.
Is het geruststellend dat je zegt, oké, dat zieltje dat leeft nog na de dood voort.
Ja, daar ga je daar verder zo even.
Ja, bedoel je. En dan denk je net dat je dat leedvolle leven achter de rug hebt en even later dan zit je er weer in.
Nou, op zich, het wordt altijd voor gewaarschuwd. Ze zeggen altijd dat ze ook... Er zijn bepaalde subtiele gangen die dit scenario's en subtielere scenario's veroorzaken. Als je gewone gangen van bijvoorbeeld in de yoga en de chakras neemt, dan kom je altijd bij zoals het in Advaita is en zoals het in yoga is. Het wordt over grofstoffelijke bewustzijn gesproken, dan weer universele bewustzijn, dan non-dualistische bewustzijn. Maar er zijn blijkbaar bepaalde gangen dat die bijvoorbeeld de profeten hebben ze het gekozen om in te gaan, waardoor ze die scenario's hebben opgeschreven.
Ja, maar pas dus op voor al die scenario's die niet direct bij het essentiële blijven.
Ja, dat klopt. Ja, maar het is inderdaad heel gevaarlijk.
Ja.
En eigenlijk wat u daarover islam had, ik ben in een islamitisch milieu geboren en getogen ook. Koran is gebaseerd op bepaalde verhalen. Die zijn allemaal ervaringen, esoterische ervaringen van Mohammed. En die heeft eigenlijk karakter, de type karakter van bijna 1 miljard mensen bepaald.
Ja, nee, daarom. Ja. Natuurlijk.
En daarom zegt het zo, omdat ze denken dat het eigenlijk de absolute waarheid is.
Ja.
En dat is heel moeilijk om ze daarvan af te roepen. Iemand heeft gewoon in zijn chakra gekozen om. Maar hoe is dat ontstaan verder? Ik weet het niet. 1 miljard mensen geloven ze gewoon in zijn waarheid. En dat is echt ontzettend gevaarlijk.
Zo heb je natuurlijk alle grote godsdiensten.
Ja.
En alle grote wereldbeschouwingen. En zeg je, nee, natuurlijk, daarin zit wel degelijk iets, want het heeft zich bewezen dat zoveel eeuwen lang hele grote volken daarmee konden leven.
Ja.
Dat ze konden voortbestaan, dat ze samen konden leven. Dus zeg je, nee, het is niet waardeloos.
Mm-hmm.
Maar zie op een gegeven ogenblik waar de beperkingen zitten.
Mm-hmm. Ja, wat het aantrekkelijk is daaraan, dat het op stapsgewijze is. Dat iemand die de inzicht niet heeft, gaat hij die weggetjes kiezen om te kijken. Klopt het nou? Ja. En lijkt het inderdaad ook als voorstellingsvermogen voor de mind altijd heel aantrekkelijk om verder avontuur in te nemen. Om zichzelf verder in...
Hoe het ook verder gaat bij mensen, dat gaat dan maar zoals het gaat. Voor jezelf denk ik dat het nuttig is om heel duidelijk te zien wat is meer essentieel, wat is minder essentieel. En laat ik me dan houden bij het meer essentiële.
Het is bevrijding. En,
ja.
Maar kan het niet bijvoorbeeld zulke dingen nuttig zijn voor die bevrijding?
Dat kun je van tevoren niet zeggen, dus dat laat je maar open.
Mm-hmm.
Nogmaals, het gaat alleen voor jezelf. Hoe zit het? Wat ervaar ik als het meest essentiële? Oh, laat ik me daarop richten. Want wanneer ik dat niet doe, dan weet ik dat ik opwegjes maak.
Ja.
Dat is het enige.
Als je nou zelf verder zit, dat betekent niet automatisch dat je in de godenwereld zou kunnen kijken, of wel? Kun je dan in al die werelden kijken? Of?
Oh, af en toe duiken ze wel op, hoor.
Maar het kan net zo goed niet.
Net zo goed niet.
Hm? Wat bedoel je met godenwereld?
Nou ja, wat een godenwereld het wordt. Bijvoorbeeld allemaal mooi licht enzovoorts, of misschien ietsje lager met allerlei dansende vormen en hemelse muziek en weet ik veel.
Met de engelen hier, vind ik.
Ja. Maar gelukkig hoef je het allemaal niet uit te pluizen, hoor.
Ik ben voorbereid.
Maar komt het wel tot je? de staat van gerealiseerd.
Nou, dat is me nog niet toegekomen.
Maar toch wel iets.
Ja, natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk allerlei ervaringen en die heeft ieder mens. Van ja, aanwezigheden enzovoorts. Ja, je kunt er van alles over zeggen. Maar wanneer je dat nou een klein beetje loslaat, dan zeg je ja, de wereld is rijker dan je ooit hebt gedacht. En dat kun je allemaal indelen in grofstoffelijk naar fijnstoffelijk enzovoorts. Maar het is natuurlijk een ontzettende rijkdom aan allerlei soorten ervaringen die opkomen, verschijnselen die opkomen en weer verdwijnen.
Dus je zou hier bijvoorbeeld in deze zaal gewaard kunnen zijn van 5000 entiteiten, om het zo maar te noemen.
Ja hoor.
Allemaal naar jou zitten te luisteren.
Ja, alles kan. En als...
Dus dat kan ik betalen weer ook.
Ja, misschien wel.
Heel fijn stoffelijk.
Misschien wel een miljoen. In de middeleeuwen hadden echte theologen nog hele discussies hoeveel engelen het punt van de naald konden zitten. Maar dat is dan weer een gevolg wanneer je jouw lijn door gaat zetten van, oh ja, zou dat kunnen? Oh ja, 5000. Nou, zou 100.000 kunnen? Zie je dat het dezelfde discussie is?
En als het de bureau is, hebben we over 100.002, dan ontstaat oorlog.
Ja, ja, precies. Precies.
Als ik dit zo hoor, waar ik mee zit, op een gegeven moment realiseer je inderdaad dat je dan die ruimte bent, hè, waar we het over hebben. Waarin allerlei vormen verschijnen. Maar deze vorm, dat is altijd toch, ja, daar zal ik me er altijd veel meer mee identificeren dan met andere vormen.
Ja. Nou, maar dat is dus de essentie waar ik het over had. Wanneer die essentie duidelijk is, dan wordt de rest zo betrekkelijk.
Ja, maar ik bedoel deze vorm, zeg maar.
Dat lichamelijke vorm.
Ja, ik bedoel, ook al realiseer ik me ruimte te zijn, zeg maar.
Ja, wat realiseer je nou? Ruimte te zijn of lichaam te zijn?
Nee, ruimte te zijn.
Goed, ruimte te zijn.
Ja, maar toch waarin heel veel vormen verschijnen zijn in die ruimte.
Maar die zijn dan toch betrekkelijk?
Die zijn betrekkelijk, maar deze vorm die hier zit, die heeft toch een heel andere...
Die is toch ook betrekkelijk?
Die is ook betrekkelijk, maar...
Nou, maar niet dat bedoeld is.
Maar...
Nee, ja, ik bedoel, dat,
ja, die
daaruit
die manifesteert zich regelmatig en vrij sterk op een sterke manier. Ja. En zeg je, ja, oké, daar heb je hem weer.
Ja. Dat is ook een gewoonte.
Tuurlijk is dat een gewoonte. Dat lichaamsbeeld, dat is toch een bepaalde constructie.
Ja.
Heb jij dus in de spiegel geleerd en zo, en in het leven met dat lichaam. Maar het is een bepaald beeld, net zo goed als je zelfbeeld hebt, iets meer abstracter, maar het lichaamsbeeld is vrij concreet. En ja, dat mag dan toch vrij taai zijn. Maar ondanks dat het taai is, is het wel betrekkelijk.
Pijn is ook maar een beeld, zeg maar.
Nou, een bepaalde ervaring, een bepaald verschijnsel wat opkomt, maar ook dat was er eerst niet en even later zal het er ook niet meer zijn. En voor het lichaam geldt dat ook. Dan zeg je, ja, het zijn wel beelden, sommige zijn inderdaad wat harder dan andere, maar het blijven tijdelijke verschijnselen.
Als ik naar kijk, zeg maar, de laatste tijd kijk ik nog wel eens en ja, als je bijvoorbeeld, zeg maar, ook bij een realisatie bij spreken, dat lichaam, hè, steeds terugkomt op dezelfde manier, terwijl het eigenlijk niets te maken heeft met identificatie, maar toch het lichaam steeds, als het ware, steeds dezelfde plaats
Maar dan krijgt. Moet je meteen even kijken, op wat voor manier komt dat lichaam dan steeds terug, waar je er niet echt mee identificeert.
Ja, nou,
wat is dat lichaam dan?
Nou, waar het mij om gaat is dat... ook al is er bijvoorbeeld geen zintuiglijke gewaarwording, maar er is onmiddellijkheid van datgene wat er is. Is wat je ziet, is dat alle verschijnselen perfect met elkaar samenhangen. En bijvoorbeeld als ik mijn ogen beweeg, of een gevoel heb dat mijn ogen bewegen, correspondeert daarmee een bepaald beeld. En ondanks dat je niet kan zeggen dat het een gewaarwording is, maar is het wel een perfecte samenhang. Nou, met al, en dat is volgens mij ook zo bij bijvoorbeeld bij fijnere entiteiten, dat je zoiets hebt van, er verschijnt een beeld of een bepaald licht of wat dan ook, wordt allemaal betekenis aangegeven. En ik heb daardoor het idee gekregen dat het lijkt alsof het absoluut ontzettend veel moeite doet om ons voor de gek te houden.
Ja, dus Maya.
Ja, precies. Dus niet alleen ten aanzien van pure zintuigelijke gewaarwording en de manier waarop we dus zeg maar de illusie meekrijgen dat we een entiteit of een lichaam zijn, of een lichaam-geest zijn, maar ook bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld het idee van engelen of het nou wel of niet reëel is, hè, want je hoort vaak over wonderen met engelen en dat soort dingen. Dan denk ik van ja, in die zin hoeft het niet alleen een projectie van de geest te zijn, maar kan het ook iets reëels zijn. Maar het lijkt er soms op, dat idee krijg ik soms, is dat zeg maar entiteiten of wat dan ook worden geschapen, alleen maar om ons zeg maar aan die illusie vast te kunnen laten houden. Dus dat het niet echt een subtiele wereld is, maar dat het meer een wereld is die nog reëel, nog irreëel is, maar die als het ware een soort van gecreëerd is, alleen maar om die illusie te versterken.
Nou, zo kun je het inderdaad zien, natuurlijk. Want dat is het sterke punt natuurlijk van de dagelijkse werkelijkheid, dat inderdaad het ene afgestemd is op het andere. Als ik nou mijn arm uitstrek, dan kan ik zo het water pakken.
Ja.
Maar het is wel weer dat je dan zegt, oh, dat is op een bepaald, in een bepaalde wereld, daar gelden die wetmatigheden. Want er is ook een werkelijkheid, dat doe ik zo, en ik voel met mijn vingers de horizon. Ja, mooi op elkaar afgestemd. Dus je ziet sowieso daar een hele variatie mogelijkheid. En wanneer je helemaal concentreert op de materiële wereld, ja, natuurlijk. Daar zijn de wetmatigheden vrij
aardig gevormd. Maar als jij iedere dag bijvoorbeeld in een ander lichaam zou worden geboren, bij wijze van spreken, dan zou de illusie niet lang stand kunnen houden. Want op een gegeven moment ontstaat er een frictie met het beeld wat er is, of de mentale wereld. Wat toch een soort verdedigingswereld is,
ja.
Met zeg maar de actuele ervaring. Daar moet een congruentie tussen zitten.
Maar je ziet in het gewone leven al dat er allerlei breukvlakken zijn. En vaak gaat het geleidelijk, maar soms heb je wel eens een keer snelle verandering. Nou, bijvoorbeeld in de puberteit, of op een gegeven moment, oh ja, je hebt een eigen baan, je verdient geld, enzovoorts, ineens dan heb je een andere identiteit. Dat heb je op allerlei plaatsen, dat het toch hier en daar wel duidelijk is van, oh, ik had een bepaalde identiteit geconstrueerd, nou is de omstandigheden iets anders, nou heb ik een nieuwe identiteit. Dus die overgang, die heb je wel degelijk, en dat betekent meteen een andere wereld ook.
Ja, die overgang zijn...
En dan zie je al dus dat het niet allemaal meer één geheel is, wat elkaar allemaal versterkt. Dat is ook een neiging natuurlijk van wanneer je erin zit om werkelijk alles weer opnieuw te gaan interpreteren, zodat alles met elkaar weer samenhangt met jou als centrum, waardoor de ordening weer compleet is.
Ja.
En zo krijg je steeds een herdefiniëring wanneer de zaken veranderen van alles wat er geweest is. Elk geschiedenisboek dat hercreëert weer de geschiedenis. Waarom? Omdat er een nieuwe situatie is, een nieuwe perspectief is. En dat is niet alleen perspectief, nee. De hele verleden werkelijkheid wordt opnieuw gemaakt. En van daaruit begrijpen mensen zich opnieuw weer op een nieuwe wijze. Dus die verandering heb je wel degelijk hoor. Alleen het is ook weer dat ik denk dat ze dat altijd opnieuw zegt. Ik wil alles houden zoals het is, vasthouden.
Ja.
Zelfs wanneer de zaken veranderen, dan gaat hij op nieuwe plaats weer zeggen, oké, weer alles mooi geordend, met ik in het centrum, en dan is alles weer vastgehouden.
Maar toch ligt dat blijkbaar niet zo heel erg duidelijk voor de hand, want anders zouden bij wijze van spreken veel meer mensen die zelfrealisatie zijn toegevallen.
Nou ja, zeg maar gewoon dat een hele conservatieve kracht bezig is.
Ja, maar dat is juist zeg maar wat ik dus volgens mij steeds opmerk, is dat er steeds voor de schijn een enorme betekenislaag wordt geschapen, ook zeg maar in die scenario's van die esoterische betekenissen, hè, de theosofie. En ik denk toch dat dat wel op iets gebaseerd is, maar dat dat toch bepaalde krachten zijn, waarbij de schijn van betekenis wordt gecreëerd, zodat mensen daar een bepaalde betekenis aan hechten. Juist, ook al geeft het meer ruimte, juist daardoor toch in die dualiteit blijven hangen. En net alsof er vanuit de absolute en een bepaalde bedoeling mee wordt geanceneerd om
die dualiteit Jij bent eigenlijk degene die complot.
Is dat zo?
Ja. Nee, maar dat kan je niet zeggen, maar dat heeft er alles schijn van, hè? Dat is raar.
Ja, wie zou daar dan achter zitten?
Nou ja, je kunt wel eens een keer die notie of het vermoeden krijgen van even Dori, nou zit alles daar toch weer vast. Wanneer het een beetje verder gaat, dan zie je. Hey, het zijn toch allemaal krachten die daar werken. En natuurlijk zijn het ook sociale krachten die werken. En het zijn krachten in bepaalde werelden die daar werken. Er zijn ook eenmaal bepaalde wetmatigheden. Ja, en wanneer het samenwerkt, samen met nog dat conservatisme van het ik. Zeg je, ja, zo werkt dat geheel van het illusoire. Ja, verder is er ook niks over te zeggen. Je kunt alleen duidelijker bewust worden van dat mechanisme. Zeg je, ja, blijkbaar zit het zo. En omdat ik het nou doorzie, hoef ik er niet mee te gaan. Die goochelaar die zegt van, nee, moet je hier kijken. En onder andere zit hij hier te vrolijk en komt er iets moois te weer. Ja, dat is het. Van, hey, kijk daar, mooi. En dan kijkt iedereen. En wordt meegesleurd en ze zien niet wat er aan de hand is. En zo worden ze allemaal gepakt.
Dat is juist zeg maar ook die verschijnselrijkdom waar je dan over spreekt. Dat het eigenlijk ook een manier is om op alle niveaus betekenis te kunnen creëren.
Ja, tuurlijk. Er wordt iets moois voor gehouden. Hier moet je wezen.
Ja.
En dan gaan ze allemaal kijken, oh ja, schitterend. Dat is dan al ruim. Oké.
Ja. Ja, want als het dan niet een materiële wereld is, dan is het wel een engelenwereld of zo waar we dan naar zouden moeten verlangen. Of naar een getransformeerde wereld die in een hogere dimensie aanwezig is of wat dan ook.
Ja.
Al dat soort beelden.
Nee, dus je ziet het en doorzie het dan ook.
Dus het enige wat je hoeft af te vragen is waarin speelt het zich af. En als het zich
dat is een goede instelling.
Als het alomvattend is, dan zit je goed.
Ja.
Kan het zich nog ergens in afspelen, zit je fout.
Ja, heel goed. Ja. Zit er ergens nog een beperking in? Oké, wanneer die beperking weg zal vallen, wat gebeurt er dan? Dat is weer het verder omvattende.
Nou, ik ben vraag weer over het perspectief van het lichaam of het standpunt van het lichaam. Ik heb het gevoel dat ik bijvoorbeeld in mijn geval, er is een onbekwaamheid om het lichaam werkelijk los te laten. Ik heb een droom gedroomd, het was een heel rare droom. Het leek alsof het ook heel echt was. Alsof ik een entiteit ben binnen het lichaam. Ik kon het lichaam waarnemen op een hele andere perspectief dan dat ik gewend was. Het leek alsof ik gevangen zit hierin, als een nevelachtige wezen. En ik wil daaruit en het lukt mij niet. En ik was eigenlijk heel erg bang om het los, of proberen te los te laten en dat het mij niet lukte en dat ik op een misverdeelde manier in blijf hangen. Hmm. Bijvoorbeeld dat ik in dit gebied blijf hangen. Dan krijg je een soort schilder van Picasso, van groteskachtige...
Ja.
Ik begrijp niet. Toen ik wakker werd, ik had het gevoel dat het heel echt was.
Nou, dat soort dingen die spelen ook voortdurend een rol. We hebben het net gehad over dat lichaamsbeeld. Wanneer je meer dat ervaren lichaam hebt, waar het lichaamsbeeld ook nog een rol in speelt, wanneer je werkelijk bewust wordt gedurende de dag, moet je eens kijken wat voor vreemde vormen van je lichaam er wel niet zijn. Ook in verband met dit soort dingen. Wat is een droom? In de nacht, wanneer je nog iets van bewust bent, oké, het is dan een droom geweest. Maar half bewust tegen het onbewuste aan, speelt dat nu gedurende de dag ook nog een rol.
Ja, dat klopt. Vooral wanneer voor het
bewust,
slaap.
Wanneer je daar bewust van wordt, dan zeg je, nou, het is een film niet te geloven. Mm-hmm. Picasso is er niks bij.
Nee.
Nou ja, goed, op die yoga bijscholingen, ook die tekeningen en zo. Hè, van, het is een bepaalde yoga houding gedaan en bepaalde effecten zijn er. Ga maar tekenen. Ja, je krijgt de gekste tekeningen. Mm-hmm. Wanneer je een tijdje zo met je hoofd naar beneden hebt gestaan en je komt er overeind, ja, hoe moet je tekenen? Dus dat soort dingen, die leer je kennen en je leert ook, oh hé, dat gebeurt nou eenmaal, ik kan het loslaten.
Ja, maar de vraag was, dat angst, ja, het is een illusie uiteindelijk, maar is het gebaseerd op minste logica?
Ja, het is weer gebaseerd op die ik-logica die niks kan loslaten.
Ja, en heeft hij gelijk in zijn angst dat het, ja, toen, er was iets heel raars. Ik was van plan om het lichaam los te laten, zodat ik in een expansie, een werkelijke expansie, niet zoals in meditatie, maar dat het echt werkelijk. Mm. Dat heb ik eerder meegemaakt dat het kon. Maar ik was heel erg bang dat ik ergens blijf hangen en daarom moest ik gewoon heel erg ontspannen. Ik was wel heel bewust in mijn droom, dat was wel heel grappig. Ik wist alles. En het enige wat ik wilde, gewoon niet in paniek schieten en ontspannen blijven, zodat het mij lukt, ja, dat de expansie verder doorzetten.
Ja.
Maar die angst is het wel dan... Reëel?
Ja. Het is een angst van dat ik een beperkt zelf zijn, mm-hmm, dat ervaart, oh, ik moet iets vasthouden. En ik ervaar dat de kans er is dat alles me ontglipt.
Mm-hmm. Gewoon niet luisteren.
En dat is niet luisteren naar het hogere. Mm-hmm. Van, oh, laat alles maar oplossen. Vasthouden. En het lukt niet helemaal, angst.
Ja, het is wel heel eng. Ik had het idee dat eigenlijk de basis angst was bij mij.
Maar dat, maar dat is de basis van het ik. Mm-hmm. Want waarom zou er zo'n verkramping zijn naar het centrum toe? Dat is toch allemaal angst?
Ja. Mm-hmm.
En waarom zou alle energie niet gespandeerd worden daaraan dat ik, om toch die stevigheid, die schijnstevigheid daar toch maar te vergroten?
Omdat ik hier is, ik weet in ieder geval hoe het is beperkt, heel onaangenaam, goed, maar tenminste, ik weet hoe. Maar dan... Ja, dat hij nog in slechte situatie terechtkomt.
Ja, omdat hij denkt van, nou, dan verlies ik ook het laatste houvast en dan ben ik er zelf geweest. Ja, dat gaat wel radicaal. Dus ja, voor zover je daarin zit, ervaar je dit angst. Doodsangst.
Ja.
Voor zover je ook nog te buiten bewust kunt zijn als zelf zijn. Niet meer beperkt.
Dit was eigenlijk erger dan doodsangst. Dit was een soort in een claustrofobisch opgesloten blijven eeuwig in zo'n misverdeelde, mismaakte vorm. Niet de vorm van het lichaam, het was niet meer identificatie met het buitengrofstoffelijke lichaam, maar wel met het iets die in het lichaam wonend was. Een soort, etherisch of weet ik veel.
Op een gegeven ogenblik, dan vindt het volgende plaats, dat werkelijk juist in die grote angst, op een gegeven ogenblik, pam, dat zelf zijn helemaal losschiet. Mm-hmm. Want het kan het op een gegeven ogenblik niet meer aan.
En het is buiten de macht van het ik.
Dat is buiten de macht van het ik, natuurlijk. Ja. Maar het kan plaatsvinden omdat het zelf zijn al groter is. Ja. Maar dan komt er ineens bewustzijn van het ruime ik, omdat het daar niet meer, omdat het niet mogelijk is om daarmee te blijven.
Is het altijd zo dat vanuit angst wordt geboren, zeg maar?
Nee, echt niet. Maar dat proces van het loslaten en dat ik wat toch intern die angst zo heeft, ja, dan kan het zijn dat die angst juist bij het wegvallen van al die begrenzingen is, dat die angst ontzettend groot wordt. Dat kan, het hoeft niet, want het hangt ervan af in hoeverre blijf je vastzitten in dat ik, in hoeverre besef je al dat je het omvattende bent.
Ja.
En als je zelf zijn ervaart als dat omvattende, ja, dan denk je van...
Ja.
Ja. Maar als je wil wel het lijden kwijt zijn, maar je raakt dus alle vormen kwijt, dus ook de vreugde, de blijdschap, ook liefde, dat raak je dus ook allemaal kwijt. Waarom
nee,
zou je dat
voor, zover, voor zover het leven doorgaat, is dat in eerste instantie die sfeer van zijn, bewustzijn, gelukzaligheid, liefde. Voor zover er maar iets weer is, is dat het eerste. Want dat is de basis van de hele schepping.
Maar is het dan zo dat, dat er eerst dat niets is, een tijd, eventueel?
Dat kan, dat kan. Er kan iets zijn, maar er hoeft niks te zijn. Maar wanneer er iets is, heb je wel het satchitananda als eerste.
Ja, ja, dat vorige week zei ik toch een beetje, maar als je nou momenten hebt of periodes hebt van helemaal niets zijn, hoe kom je dan nog thuis?
Als er niks is, dan hoef je niet thuis te komen, want dan ben je al thuis.
Ja, maar...
Dan ben je al thuis.
Ja, natuurlijk ben je in de oorspronkelijke thuis, maar ik heb het over de... jouw lichaam gaat dan gewoon naar huis en jij zelf weet dat niet.
Nee, je bent niet soms bewust, wel, soms niet.
Dat jouw lichaam daar naartoe loopt. Dat is...
ja, soms wel, soms niet.
Ja. Ja. En als...
soms dan voel je hartslag en soms niet.
Ja. Maar als je dan niets bent, dus het ongemanifesteerde bent, heb je daar nog weet van? Hè?
Je bent altijd al het ongemanifesteerde. En soms is er weet van een schepping en soms niet.
Ja, maar als er geen weet is van de schepping, wat voor weet is er dan nog?
Nou, helemaal open en daar is dus niks over te zeggen.
Hm? Maar ben je dan wel in staat om normaal te bewegen?
Ja.
Nee, want nou, iedereen heeft wel eens zo'n ervaring. En dan neem je wel waar, maar je bent niet in staat om te bewegen, bijvoorbeeld.
Alles is mogelijk. Ja. Het is ook mogelijk dat je bewust bent van die oorspronkelijke nietsheid. Nou, de beweging, die zijn allemaal uitstekend. Maar we hadden het net over die ontspannen cellen. Het punt is dus wel, dat wanneer er niet meer die x-spanning daar in die schepping zit, ook niet in het lichaam zit, ja, dan kan het toch onbelemmerd gewoon gaan zoals het leven gaat.
Eindelijk.
Ja. Dat zegt het lichaam ook.
Net als in de dierenwereld dan. Het over
ja.
Bewegen of ja. Een dier staat ook niet meer stil.
Maar. Vergelijk maar eens een keer gewoon een dier met een mens met al zijn spanningen. Of een heel jong kind met ouder iemand. Dus bevrijding betekent niet alleen bevrijding van het zelf zijn, want het was altijd al vrij, maar het is ook een bevrijding van de schepping. Van je lichaam, van het leven, van andere mensen. Moet je kijken wat je als ik gewoon anderen wel niet oplegt. En ik wil altijd alleen maar slaven hebben.
Dus als je één bent met alles, lijkt je ook niet... Het leed van anderen meer mee. Want dan zie je hoe betrekkelijk het is.
Je ziet hoe betrekkelijk het is en je ziet ook het leed. Je bent die anderen ook, dus dan voel je dat leed toch ook?
Dus wel, ja.
Maar je lijdt niet meer.
Je lijdt niet op een ik-persoon wijze.
Maar je voelt het lijden wel meer.
Ja, alles wat zich toont, dat ben je zelf ook.